Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Fijn om in jullie midden te zijn. Lijkt me heel mooi voordat ik me ga voorstellen en me ga buigen over de preek om samen met jullie te bidden als we het samen het woord gaan openen. Mag ik jullie daarin voorgaan? Ja, dank u wel, God van trouw, God van liefde, genadige Vader, dat we zo deze ochtend samen mogen komen, Heer, op deze plek waar eerder deze ochtend al mensen samenkwamen. In een gebouw waar veel mensen samenkomen om u te zoeken, Heer. Om uw aangezicht te zoeken. Om te leren van u. Heer, en als leerlingen van u willen we ons bij u aanbevelen op dit moment. Dat als we uw woord openen, dat u ons uw geest geeft. Uw geest die ons helpt om uw woord te verstaan. Heer, mogen de woorden van mijn mond, maar ook de overleggingen van onze harten, u welgevallig zijn, Vader. Amen. Ja, ik dank voor de uitnodiging om hier vanochtend voor te gaan. Mijn naam is Anne Velema, ik kom uit Zwolle, ik heb mijn vrouw meegenomen. Kinderen thuisgelaten, ik heb drie kinderen, een meisje van 4, een jongetje van 3 en een meisje van 1,5. En opa en oma passen op, zodat wij samen hier naartoe konden rijden. Het is een eindrijden hoor, vanuit Zwolle. Ik geloof 170 kilometer. Maar fijn om hier zo samen met jullie deze dienst in te mogen gaan. In het dagelijks leven sta ik voor de klas. Ik werk op een hogeschool in Zwolle, Windesheim. En ik ben als jurist, ik heb rechten mogen studeren in Groningen. En vandaar dat ik nu het rechtenvak, rechtenvakken mag doseren op de Hogeschool in Zwolle, dat doe ik 4 dagen in de week en ik hou 1 dag bewust vrij voor het woord van God en het overdenken van het woord, omdat ik ook wel regelmatig voorga in diensten in de omgeving van Zwolle, in Zwolle zelf, maar ook wel in daar ver buiten. Nou is Roermond is wel een eindweg hoor, zo vaak, ik kwam af en toe wel eens in Eindhoven, ook in een evangelische gemeente, maar dat, ja, dit is wel een eindweg. Maar goed, goed om hier te zijn. En Miel vroeg me om in een serie van 3 diensten, volgende week en de week daarna gaat iemand anders ook nadenken over gebed. En de jaartekst van dit jaar is natuurlijk, laat mijn huis een huis van gebed zijn. Nou, deze week hebben jullie in de avonden veel stilgestaan bij gebed. Nou, prachtig om dat drieluik van 3 zondagochtenddiensten over gebed, om dat te mogen aftrappen. Maar in alle eerlijkheid moet ik u bekennen, u heeft iemand voor u staan die bidden eigenlijk best wel ingewikkeld vindt. Ik vind bidden persoonlijk best ingewikkeld. Ik heb daar, als het om bidden gaat, heb ik soms meer vragen dan antwoorden. Vind ik het. En in die eerlijkheid wil ik direct maar aftrappen. Van als u nu verwacht dat vanaf het podium eigenlijk alle goede antwoorden en de goede richtingen te horen krijgt, ja, dan misschien volgende week, maar vandaag, met het woord van God in de hand, hoop ik wat richtingen te mogen geven. Maar weet van mij ook dat ik vind het soms best lastig. En ik heb veel vragen rondom gebed. En ik ben erin lerende. Ik ben nog jong, ik mag nog veel leren. Maar goed om te weten vooraf. En misschien dat ik daar ook wel wat in bevestigd werd, doordat ik in de voorbereiding op deze dienst een boek las over gebed. En de auteur van het boek, die zei, voordat ik dat boek over gebed ga schrijven, wil ik een korte enquête houden onder, ik geloof, 1000 christenen. En de vragen, interviewvragen, wil ik ook kort in uw midden leggen. Kijken hoe u zou antwoorden. De vraag 1 was, vind je bidden belangrijk? Nou, dat is een open deur, toch? Op zo'n zondagochtend in een evangelische gemeente of baptistische gemeente. Tuurlijk. We vinden bidden belangrijk, logisch. Dat was ook wat ongeveer iedereen daar ook zei, hoor. Hoe vaak bid je, was de volgende vraag. Elke dag. Ik denk dat veel van ons elke dag zullen bidden. En niet alleen omdat we afgelopen week elke avond werden uitgenodigd om samen te komen en te bidden. Maar gewoon omdat christen zijn en de Bijbel en bidden, dat zijn, die horen bij elkaar. En is het niet voor of na het eten, dan is het wel voor het slapen gaan. Of er zijn momenten dat u vermoedelijk elke dag zult bidden. Hoe lang ongeveer? Nou, varieert een beetje, misschien de ene keer 1 minuut, andere keer 3 tot 5 minuten, keer 1 minuut of 7. die gebedssamenkomsten van deze week waren misschien nog langer. Dat er echt een langere periode van gebed is. En dan iets meer op het persoonlijke niveau. Geeft dat bidden nou voldoening? Nou, als u het mij vraagt, soms wel, maar soms ook niet. Voel je Gods aanwezigheid bij het bidden? Nou, soms heb ik het idee van wel, maar heel vaak heb ik het idee van niet. Ja, ik geef de antwoorden maar even. Ik kon ook met een microfoon even de zaal rond, maar laat ik maar even vertellen hoe ik erin sta. Dit is eigenlijk een beetje mijn verhaal. Een toerist ziet een vrome Jood bidden bij de klaagmuur in Jeruzalem. En de Jood die wiegt met gesloten ogen heen en weer, slaat zich op de borst en heft zijn handen omhoog. En wanneer hij klaar is, vraagt de toerist: waar heeft u voor gebeden? De Jood antwoordt: ik bid voor gerechtigheid. Ik bid voor gezondheid van mijn gezin. Ik bid voor vrede in de wereld, met name vrede in Jeruzalem. Waarop die toerist heel onbevangen vraagt van: hebben die gebeden enig effect? Antwoord van de Jood: het is alsof ik tegen een muur praat. Het is alsof ik, ja, heel letterlijk, tegen een muur praat. Dat gevoel, misschien, ik denk dat ik niet de enige ben, maar soms het gevoel van, ja, wacht even, dat gebed van mij, gaat dat nou verder dan de ruimte waarin ik me beweeg? Heb ik echt contact met, wat iemand net bad, de schepper van hemel en aarde? Krijgt hij echt alles mee wat ik nu op mijn lippen neem? Heeft dat echt van A tot Z zijn aandacht? Of blijft het hier ergens hangen? Weet je dat gevoel? Nou, ik heb het wel eens, moet ik zeggen. Dat ik mezelf hoor bidden, vooral voor het slapen gaan. Dan ben je al niet helemaal op je scherpst, maar dan komen er nog wat zinnen uit. Maar dan is dat nou het moment dat de God van hemel en aarde contact maakt met die woorden van mij? Is dat echt werkelijk waar? Dat ik het bijna niet kan geloven. Daar komt bij dat het woord zelf ook mij aanleiding geeft om te denken: is het wel nodig om te bidden? Psalm 139. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. Ja, als dat waar is, waarom zou je bidden? Of Jezus in de bergrede die zegt: bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na, want jullie Vader in de hemel weet immers wat jullie willen vragen. Weet wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Met zo'n God hebben we te maken, lieve mens. Met een God die voordat wij überhaupt onze mond openen, al precies weet wat er in ons leeft. Nou, als je daar een beetje over doorfilosofeert, dan is de vraag: waarom zou je überhaupt nog bidden? Is best een logische. Ik heb het op het volgende plaatje staan. Waarom zou je bidden als God toch alles al weet? Zijn dit Bob Dylan fans in de zaal? Ja, ik ook. Mijn vader die was Bob Dylan fan. Bob Dylan heeft in de jaren ook een periode gehad dat hij gospels maakte. En hij was zo met God bezig en aan het zoeken. En hij was het woord aan het lezen. En dit triggerde hem. Zo van: hoe zit dit nou met bidden? En hij schreef een prachtig lied waarin de volgende zin voorkomt: if you can read my mind, why must I speak? Waarom heeft u mijn woorden nog nodig als u mijn gedachten kunt lezen, Vader? En natuurlijk, in het najaar heeft Miel volgens mij met de gemeente stilgestaan bij het Onze Vader. Zou dat natuurlijk het perfecte antwoord zijn? Waarom zouden we überhaupt bidden? Omdat Jezus het ons leert. Jezus zei: mannen, vrouwen, ik wil jullie een gebed in de mond leggen. En het gaat als volgt. Bid het mij maar na. Onze Vader die in de hemel zijn. Oké, dat is sowieso waar. Maar dan kan het zo zijn, misschien net een beetje hoe u hier erbij zit, kan het zijn dat u alsnog denkt, ja, maar dit aspect vind ik het wel lastig maken. Laten we proberen om samen vanuit het woord wat antwoorden te krijgen. Dat woord van God, dat kostbare woord van God. Als ik die Bijbel van God had geschreven, het is maar goed dat ik hem niet heb geschreven, maar als ik hem had geschreven, had ik zulke andere keuzes gemaakt dan God heeft gemaakt. Begint God ergens iets te vertellen over een man die leefde, David, en zei hij, deze man, deze David is een man naar mijn hart. Een man naar mijn hart. Kijk maar naar hem. En als ik dan verhalen over David had opgeschreven, had ik verhalen opgeschreven die een en al van A tot Z laten zien wat het betekent dat iemand leeft met een hart dat vol is van God. Maar dan is de Bijbel zo eerlijk om op te tekenen, ook op te tekenen van die zonde met Batseba. Overspel plegen. En dat David het leven van een man afneemt om die vrouw uiteindelijk voor zich te winnen. Dat is het woord van God. Dat vind ik zo wonderlijk. Dan begint Jezus 12 mannen om zich heen te verzamelen en hij zegt, jullie zullen mijn leerlingen zijn. En dan zou je denken, die leerlingen van God, als God kans krijgt om de gemeente in Roermond vandaag te voeden en te versterken met vertrouwen. En hij schetst het leven van 12 leerlingen van Jezus die aan zijn hand mochten leven. Nou, dan zijn dat alleen maar geloofsavonturen. En dat zijn het ook. Maar ook de twijfel van die mannen. Ook dat ze, terwijl Jezus zijn diepste strijd in de hof van Gethsemane, die in slaap vallen. En niet één keer, niet twee keer, tot 3 keer aan toe. En dan zegt Jezus, Petrus, jij zult mijn rots zijn. Op jou ga ik mijn gemeente bouwen. En dan is Petrus degene notabene die zijn Heer verloochent. Ja, ik had het nooit bedacht, Heer. Ik had het niet aangedurfd om dat in de Bijbel neer te leggen. Maar de God van hemel en aarde laat ons een geloofsboek achter waar dit kan. Waar eerlijke verhalen van mensen die leefden met God opgetekend staan. En met gebed is het niet anders. Mensen die eerlijk baden. Die eerlijk woorden zochten om naar God op te richten. Mag ik je meenemen naar een paar van die gebeden? David, die zei, ik heb u lief, Heer. Mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild, kracht die mij redt. Mijn burcht. Heeft u dat van de week nog gebeden? Deze woorden, Psalm 18. Iets verder zegt hij, met u storm ik af op een legerbende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. David was hier op de top van zijn geloof. En hij zocht naar woorden om dat geloof te verwoorden aan zijn maker. In een andere psalm zegt hij, al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Wat een man. Wat een man die ons vandaag geloof in ons hart mag gieten, met zijn woorden. Maar diezelfde David, en de Bijbel durft het aan om die gebeden van hem ook op te tekenen. Diezelfde David zegt ergens anders, op een ander moment in zijn leven, hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Proeft u de toonhoogte? Verschil in toonhoogte. En ik ben zo dankbaar dat God ons dat gebed ook heeft nagelaten. Want er kunnen momenten zijn dat we ons veel meer en veel sterker herkennen in dit gebed. Dan in het gebed uit Psalm 18. Echtheid. Vertrouwen in gebed. God meenemen in wat er echt in je hart leeft. Mag ik daar een paar voorbeelden van geven? Voorbeelden die mij gewoon helpen om me daarna uit te strekken in mijn leven. Allereerst wil ik Mozes presenteren. Mozes van wie de Bijbel optekent. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Wat een man moet dat geweest zijn. Mozes. Vertrouwelijk omgaan met God. En dan probeer ik erachter te komen, gewoon als je het leven van Mozes bestudeert, van waar zat dat dan in? En hoe zag dat vertrouwelijk omgaan met God eruit? Toen kwam ik uit bij Exodus 32. Moment dat, een ontzettend pijnlijk moment in de geschiedenis van Israël. Waarin God bezig is om aan Mozes zijn wet bekend te maken. Mozes boven op de berg. Het volk duurde het allemaal veel en veel te lang. En vanuit ongeduld en ongeloof beginnen zij een gouden kalf te smeden. Alle sieraden worden verzameld bij Aaron, worden ingeleverd. En daar ontstaat zomaar een gouden kalf voor wie de mensen neerknielen in aanbidding. God op zijn ziel getrapt. Je zou die woorden nog eens na moeten lezen. Maar dan staat er uit de mond van God. God die zelf zegt als hij die wet presenteert. Ik ben de Heer uw God die u uit de woestijn geleid heeft. Die u uit Egypte geleid heeft. Vanuit diezelfde mond van God klinken woorden richting Mozes. Ga jij maar naar dat volk van jou toe, niet mijn volk, dat jij uit Egypte geleid hebt. Alsof God zich helemaal distancieert van zijn eigen volk. God is echt helemaal klaar met hen. God is getergd, gekrenkt. En dan heb je deze godsman die zo vertrouwelijk omgaat met God dat hij het aandurft om zich niet neer te leggen bij die woorden van God. Maar, mag ik het zo noemen, om in heilige opstand te komen. Om te zeggen, maar wacht even God, ik ken u. Ik weet wie u bent. Mag ik u eraan herinneren dat u het toch was die uw volk uit Egypte bevrijd hebt? Dat is reden één. Maar daarnaast hier, als u nu doet wat u van plan bent, namelijk dit volk vernietigen. Wat zullen de mensen, wat zullen de volk om ons heen zeggen? En ten derde, Heer, u hebt toch beloofd dat u uit Abraham zoveel als er sterren aan de hemel zijn. Dat uw volk zo groot gaat zijn. En dan wilt u uw eigen volk vernietigen, Heer? Is dat echt wat u wil? Mozes durft het aan om het debat aan te gaan met God. En het doet wat met God. Het berouwde God. En God laat zich menselijkerwijs op andere gedachten brengen. Zo bijzonder dat deze godsman dat aandurfde. Voor mij zijn mannen als hij, die laten me iets zien over wat je veel ziet bij de profeten uit het Oude Testament. En wat iemand er schreef als, joh, volgens mij is het gewoon een Joodse gewoonte. Arguing with God. A Jewish tradition. Dat deden die mannen van God. In het Oude Testament. Arguing with God. En niet omdat ze het beter wisten. Ze zeiden, als je twee Joden hebt, heb je drie meningen. Die mensen zijn altijd aan het redeneren en aan het bepleiten. En zo gingen ze ook met God om. Maar op een manier dat ze willen het hart van God zoeken. En ze laten zich niet met een kluitje in het riet gooien. Maar ze proberen te zoeken. Heer, maar wacht even. Maar u bent toch anders dan wat u nu van plan bent, Heer. En dat helpt mij als het gaat om vertrouwelijk bidden, dan volgens mij worden we opgeroepen om te leren van onze voorgangers. En voor mij zijn dat vanuit het Oude Testament de psalmen waar wij als over de schouder meelezers. We lezen mee met een gebed dat iemand eerder heeft uitgesproken, iemand eerder heeft opgeschreven. En wij mogen ervan leren, die 150 psalmen zijn allemaal gebeden van mensen. En wij lezen over hun schouders mee wat zij op een bepaald moment hebben gezegd en opgeschreven. En wat die profeten betreft, Jesaja, Jeremia, Jona, Abraham, Mozes. Hoe gingen zij met God om? Wat zeiden ze tegen God? Op welke momenten? Als reactie waarop? Als we op zo'n manier met de Bijbel omgaan, komen we nog zoveel meer op het spoor van wat God voor heeft met gebed. Nou ga ik graag naar het Nieuwe Testament. Dat is het prettige als je het mag inleiden, de eerste van drie, dan ben je daarin gewoon wat vrij volgens mij, om gewoon maar wat lijnen uit te zetten. Ontmoetingen met Jezus, dat waren gebeden. Jezus is de Zoon van God. God werd volledig zichtbaar in de persoon en het werk van Jezus. En voortdurend als mensen naar Jezus toekwamen met hun vragen, waren dat gebeden. En die ontmoetingen met Jezus, mag ik u als suggestie meegeven om komende week tijdens de kringavond, als jullie elkaar weer zien, om gewoon eens zo'n ontmoeting van iemand met Jezus te analyseren. En gewoon daar eens in te kruipen, wat speelde er zich in die situatie af? Met wie hebben we te maken? Wat waren zijn of haar woorden richting Jezus? Hoe reageerde Jezus? Wat kun je opmerken? Wat kun je zien? Wat kun je lezen? Hoe mag het ons hier en nu voeden en versterken? En dan zou ik als suggestie het gesprek dat een Kanaanitische vrouw met Jezus had willen meegeven. En dat is terug te vinden in Matteüs 14. Dus misschien dat we dat deze week kunnen lezen. En dan wil ik uiteindelijk uitkomen bij Jezus zelf. Want van wie kunnen we meer leren dan van Jezus zelf? Hoe hij vertrouwelijk sprak met zijn vader. En ik denk dat we ons amper realiseren hoe revolutionair het was dat Jezus ons dat woord vader op de lippen legt. Daar waar je het hele Oude Testament God tegenkomt als Yahweh, als de eeuwige, als de heilige, als de onzienlijke. Allemaal woorden die vooral afstand communiceren. Omdat God zo groot is. Dus die afstand is ook wel terecht. Als we het hebben over de God, de schepper van hemel en aarde, met wie we in verbinding staan, dan is het logisch dat daar woorden aan gekoppeld worden die afstand communiceren. Want God is zo groot en zo heilig. Maar dan komt Jezus naar ons toe om God zichtbaar te maken. En dan neemt hij een paar van die mannen bij de hand. En dan zegt hij op een gegeven moment, als zij hem vragen, Heer, wilt u ons leren bidden? Zoals Johannes het zijn leerlingen leert. Dan zegt Jezus, tuurlijk, mannen. Moet je eens luisteren hoe ik bid. En dan zegt hij, Vader, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dat is het gebed dat Jezus zijn leerlingen toen en ons nu als kerk van nu op de lippen legt. Noem hem maar vader. Dan sta ik hier als vader voor jullie. En dan ben ik daar deze week over het nadenken geweest van, wat betekent het nou voor ons hier dat we in de eerste plaats God vader mogen noemen? Toen moest ik denken aan een appje wat ik kreeg deze week van mijn vrouw. Ik was gewoon op mijn werk, op binnenzijn, en ik kreeg een appje. En mijn zoontje wilde me wat vertellen. En die zei het volgende.
Hoi lieve papa, ik wil wat aan je vragen. Lieve, dit is mijn vrienden, even die weekend. Ik wil nog wat aan je vragen. Hier komt ie, papa. Je hebt
Was het te verstaan? Niet zo goed? Goed. Wat Hidde zei, Hidde, een mannetje van 3,5, die zei: lieve papa, ik wil wat aan je vertellen. Ik wil je wat vragen. En toen was hij eigenlijk misschien wel door de zenuwen van nu moet ik wat vertellen, kwam hij er niet helemaal uit. Dus moeder souffleerde wat en die gaf nog even aan. Hij wilde vooral vertellen dat er iemand was geweest en die had koffie gedronken bij mama en dat was heel gezellig geweest. Hij wilde gewoon papa wat vertellen over wat hij had meegemaakt. En als ik thuis kom van een dag werken en de kinderen hebben iets bijzonders meegemaakt. Nou joh, ze rennen naar je toe en ze struikelen over hun woorden om te vertellen, om papa te vertellen wat ze op die dag hebben meegemaakt. Want dat weet papa nog niet. Maar ook op momenten dat ze vallen en hun knie doet hun zeer, dan rennen ze naar je toe, want ze hebben pijn en ze willen getroost worden. En ook als ze iets spannend vinden en bang zijn, dan zoeken ze papa of mama op. Want die kan met hun woorden rust brengen. Zo mooi hoe kleine kinderen hun papa en mama zo natuurlijk opzoeken om ze te betrekken bij alle dingen van het leven. En dan hoor ik mezelf zingen in de kerk: Heer, ik ren naar u toe als ik bang ben of moe. En dan denk ik, hoe waar is dat, Anne? Je zingt het wel, maar is dat echt waar? Ik vind het soms makkelijker om naar God toe te rennen als ik blij ben. En dan wil ik dat even delen met hem. Maar als ik bang ben en moe, lukt het mij, zoals een klein kind zo natuurlijk zijn vader of moeder zoekt, lukt het mij om op zo'n manier verbonden te zijn met mijn Heer? En dan vind ik het zo mooi dat Jezus, op het moment dat hij intense vreugde ervaart, als hij 72 mannen, 2 aan 2 erop uitstuurt, en hij ziet het koninkrijk zichtbaar worden als die mannen terugkomen en over hun woorden struikelen als ze hun avonturen met Jezus willen delen. En ze zeggen, joh, zelfs de demonen die gehoorzamen ons. En het hart van Jezus is zo blij en dankbaar als het volgende klinkt. Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen. Ziet u het voor zich, Jezus? Dit is Jezus. Hij begon vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei, oh, ik loof u, Vader. Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Hij kon het niet voor zich houden. Hij moest het even, die euforie, die blijdschap delen met zijn vader. Maar hij zoekt zijn vader net zo goed op de momenten dat hij het moeilijk heeft. In Marcus 14 zit hij in die hof van Gethsemane. Strijdt hij zijn zwaarste uur. Vraagt hij die leerlingen om met hem te waken. En dan zegt hij, volgens mij is er geen plek in de Bijbel te vinden waar zo intens de emotie van Jezus beschreven staat als hier. Jezus voelt zich onrustig en angstig worden. En hij zei tegen Petrus en Johannes en Jacobus, ik voel me dodelijk bedroefd. En dan gaat hij bidden. Abba. Vader, voor u is alles mogelijk. Neem deze beker van me weg, maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wil. Voor mij is Jezus zo'n voorbeeld van hoe je kunt wandelen met God. Dat je met al je emoties die de dag door in je hart kunnen spelen, dat je God erbij betrekt, dat je het lijntje weet te vinden. En dan sta ik voor u en dan zeg ik dat tegen u. Maar deze preek is misschien wel meer voor mezelf. Anne, dat je daar maar meer in mag groeien, jongen. Dat je daar maar meer in mag leren. En ik hoop u samen met mij. Ook de komende weken als jullie nadenken over gebed. Vertrouwelijk gebed. Amen. Mag ik nog danken en bidden voordat we samen het avondmaal vieren. Ja, lieve Heere God, Vader in de hemel, bidden tot u, spreken met u, vertrouwelijk spreken, Heer, wat zijn er voorbeelden in uw woord te vinden van mannen en vrouwen die dat zo deden. Die hun hart bij u uitstorten. Die hun vragen aan u stelden. Die hun intense vreugde met u wilden delen. En ik bid, Vader, dat u het ons allemaal wil leren. Ons bij de hand wil nemen vanuit uw woord en door uw geest. Om meer en meer te lijken op Jezus die zo verbonden was met u. Die u zocht in zijn diepste strijd. Die zijn vreugde met u wilde delen. Die zijn hart met u wilde delen. Heer, wilt u ons als gemeente daarin voorgaan. Ook de komende weken als gebed terug gaat komen. Heer, laat u het maar ons maar zien. Wilt u ons inspireren en de weg wijzen. Heer, uw woord is een licht op ons pad. En een lamp voor onze voet. Dank u voor uw woord. In Jezus' naam. Amen.